Kinders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daar op het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit de 119e psalm, de versen 1 en 3. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. De verzen 1 en 3 uit de 119e psalm.
Thank you.
Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief aan de Hebreeën. Het vierde hoofdstuk, vanaf het 14e tot en met het 16e vers. En dan Hebreeën 5, van vers 1 tot en met 10. We noemen nu Hebreeën 4, te beginnen bij het 14e vers, en tot en met het 10e vers van Hebreeën 5. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebben, en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We zingen nu Psalm 25, vers 7. denk, geliefden, aan wat Boston, bekende godgeleerde, aan wat deze Boston eens schreef. En toen hij dat schreef, vertelde hij, dat was waarheid in zijn eigen hart geworden. Hij kende er de troost van in zijn leven. En dan schrijft Boston, wat een genade, welk een weldaad en welk een rijke vertroosting. Te weten een hoge priester te hebben die door de hemelen is doorgegaan en daar nu in die hemel der hemelen altijd bezig is, ook voor Boston. Dat is een weldaad. Zou je dat ook kunnen zeggen? Zeker, dat is een weldaad, geliefde, die nu niet alleen geldt de vaders en de moeders in de genade. Dat is zelfs het voorrecht voor de zuigelingen en de kinderkunst. De tweede weldaad, als we dit door het geloof bewust mogen weten. Maar het doet aan de zalige werkelijkheid niets af. De kerk des levenden Gods heeft in die hemelse tabernakel een hoge priester die altijd voor hem werkzaam is. Bunyan heeft eens gezegd en geschreven aan zijn vrouw toen hij in de gevangenis zat en besefte dat zijn leven op aarde spoedig zou aflopen, schreef Bunyan aan zijn vrouw: vrouw, heb nu maar goede moed, weet, Jan Bunyan gaat naar huis, want mijn hoge priester draagt me voor bij de Vader. En hij heeft gezegd, ik ben er en gij zult er komen. Ook een weldaad. Is het ook geen zegen als je door de genade des geloofs dat met Bunyan weten mag? En het is, geliefde, ook een Engelse schrijver, Rutherford, die eens schreef, een groot voorrecht dat de kerk een hoge priester in de hemel heeft, die ze draagt met alle noden en met alle behoeften voor tijd en voor eeuwigheid. Die ze draagt naar het lichaam en naar de ziel. En nu zijn we vanavond weer samen in een bidstonds uren om de zegen des Allerhoogste af te smeken over alle arbeid van de landman ook in het komende jaarseizoen. We hebben dat vanmiddag meer in den brede gezegd. Ik wil dit nu niet gaan herhalen, maar we zijn toch ook vanavond weer samen om de Heere eenvoudig te bidden. Wil u aan ons denk. En als God aan je denkt, in die biddende hoge priester, dan is het zeker goed. Want dan leert dat gezegende geloof, dat het hart verbindt met die biddende hoge priester in dat hemelse heiligdom, dan weer die hoge priester zijn kerk het belevend zingen en zingend beleven in de grootste smarten in. de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. In die biddende hoge priester ligt de kerk veilig. Vanuit den hemel der heerlijkheid vloeit uit het hart van die biddende hoge priester dan ook het rechte gebed. Hoe zouden wij in waarheid de Heere kunnen bidden en smeken om zijn zegeningen in ons dagelijks leven, in de behoefte van ons natuurlijk leven en de noden en behoeften van ons hart de Heere in waarheid kunnen opdragen, als er daarboven niet een bidder was? Immers, elk waar gebed dat op aarde gebeden wordt, is vrucht van die grote voorbidder aan 's vaders rechterhand. Omdat hij daar bidt, is er een biddend volk beneden. Het is daarover waar we een ogenblik met u willen gaan nadenken. Wat nu die gezegende hoge priester doet. Dan lees ik met u uit Exodus 28. Het 12e vers. Exodus 28, het 12e vers, waar we lezen: en gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten. Zijn de stenen der gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren. Dat is dus door de hoge priester gedragen op zijn schouders. Nu gaan we lezen het 29e vers. Uit Exodus 28. En in dat 29e vers lezen we: alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren geduriglijk. Hier zien we dus dit, en we willen dat een ogenblik met u gaan overdenken, door de hoge priester gedragen op zijn schouders en op zijn hart. Door de hoge priester gedragen op zijn schouders en op, ik zeg het beter als ik het zo doe, en in zijn hart gedragen. Smeken we nu die biddende hoge priester om de geest zijner genade en verootmoediging om recht onze noden de Heere bekend te maken. Want goedertierne en volzalige God zal daar ooit van een nietig sterveling een gebed kunnen opstijgen tot voor uw troon. U welbehagelijk kan toch alleen maar vrucht zijn uit het biddende werk van die gezegende hoge priester, de zoon uws welbehagens, verheerlijkt aan uw rechterhand, waarvan gij zelf hebt getuigd, dat ge hem altijd hoort, en waarvan die dierbare Christus heeft beleden, en de Vader hoort mij altijd. En biddende hoge priester, in dat binnenste heiligdom, ge hebt het eens geopenbaard aan uw knecht en kind Johannes op Patmos. En gij hebt het tot onderwijzing en tot vertroosting en tot bemoediging en tot versterking voor uw strijdende kerk op aarde hem in uw woord laten meedelen dat gij, o gezegende Christus, hoge priester des Nieuwen Testaments, staat bij het altaar met het gouden wierook. En u werd veel wierook gegeven. En met die wierook mengt gij de gebeden der heiligen. En zo kan het dat een gebed van een in zichzelf arm, ellendig, vloekwaardig zondaar u aangenaam kan wezen. Liefderijke God, en ach, nu bidden we u, werg ons vanavond aan deze plaats samen ziet, en wij in smeekgebed tot u naderen, om onze noden u bekend te maken, naar het lichaam en de ziel, de noden van land en volk, van overheid en vorstenhuis, de noden van uw kerk. Ach, mocht gij, grote voorbidder, die rechte levendige verzuchting door uw eeuwige dierbare geest in onze harten willen werken. En dan gaan we toch, heren, zo laag mogelijk voor u bukken en buigen. Want naarmate uw deugden lichten over de ziel, zinken we in eigen nietigheid en onwaardigheid voor u weg. En wie nu zo in de waarachtige verootmoediging voor u krijgt te bukken en te buigen, en uit de nood zijns harten in het gebed gebonden ligt aan de troon der genade, dan is het toch ook waar, u kunt van zulke bidder niet ontslagen worden, want dan beluistert ge in die bidder de echo van uw eigen stem. En gij, dierbare Christus, ziet er de vruchten van uw borgwerk in. En gij, dierbare Heilige Geest, aanschouwt uw eigen werk, dat ge verheerlijkt in de harten dergenen die u kennen. Heren, mochten we zo tot u naderen, als we u bidden en smeken, waar we in alles zo diep afhankelijk van u zijn. Heren, wil gij het in het komende jaarseizoen nog goed maken. Heren, ach, ook in het rijk der natuur, dat waar de velden bearbeid worden, gij op zijn tijd mocht schenken de verkwikkende regen en de zonnestralen over de velden, dat ze straks hun gewas, hun vruchten nog mogen geven. Zegen de arbeid van de landman. Ach, Heere, zou gij het aardrijk met de banvloek der onvruchtbaarheid slaan? Wie zou kunnen zeggen, waarom doet ge al zo, o God, het waren duizendvoudig verbeurd. Maar nu mogen we toch pleiten op uw barmhartigheden en goedertierenheden, in die gezegende hoge priester, in die dierbare Christus, zo rijkelijk geopenbaard, onze smekingen nederwerpende op zijn gerechtigheden. Smeek u, treed niet in het gericht. Doe niet naar de zonden en afmakingen van uw kerk, uw volk, van land en volk en overheid en vorstenhuis. Ach, dan zien we allerwegen dat het al dieper wegzinkt in de verlating van de paden die naar de godzaligheid zijn. In het leven in een eigenwillige godsdienst. In het gaan van een weg buiten uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En eenvoudige wijsheid leert. Heer, ach, zien we de openbaring ook van het leven van uw kerk. Och, waren ze er nog, heren. Het is u bekend. Die met de profeet leerde uitroepen. Ach, dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen springbron van tranen. Om dag en nacht te bewenen de breuk der dochter mijns volks. Want ook uw erfdeel ligt zo verscheurd en verdeeld en verstrooid. Zoveel koudheid en liefdeloosheid. Ach, heren, ze zijn vaak zo ver van huis. Breng ze nog eens op dat plekske met een David, heren, wat we vanmiddag mochten overdenken, om met alle zonden en schuld onder God te mogen komen, en dan zijn sterkte in uw liefderijke God te mogen vinden. Daar zou nog verwachting zijn. Ontfermt u zo nog uit genade. Voeg nog eens samen wat samen hoorde te leven, samen hoorde te bidden, samen hoorde te verkeren om de kandelaar van uw getuigenis. Trouwe God, wil uw zegen gebieden over industrie, handel, nijverheid. Wil uw zegen gebieden over alle arbeid. Lieve heren, we hebben het elke dag nodig, maar hoe weinig wordt het oprecht beleefd. En wanneer we het u nu smeken, bidden u, mocht gij, o biddende hoge priester, dat rechte bidden en zuchten, dat is dat beleven van onze diepe afhankelijkheid. In alles, o heren, van u, dat het dus geleerd mocht worden en beoefend mocht worden. Want ach, heer, anders beleiden we het wel, maar wij maken de zaken zelf klaar en we gaan onze eigen weg weer. Lieve God, u wilt er niet bijgehaald worden, maar u wilt de eerste plaats hebben en daar hebt u recht op. En ach, nu kunnen we dit niet eens geven. Dat leert ge ook uw volk na ontvangene genade. Hoe diep afhankelijk ze zijn van de invloeden en bediening van uw lieve geest. Ach, zet er uw volk, zet er ons nog eens. O Heere, opdat we in de waarachtige verootmoediging in een afhankelijk leven voor uw aangezicht mochten verkeren. En heren, dat hebt ge dan zo graag. En dan zijt ge toch ook een God die nimmer beschaamt. Nimmer hebt ge één waarachtige bidder afgewezen. Dan weet gij wat voor die bidder goed is. Wel nu dan, heren, zo leggen we alle noden en alle behoeften voor u neer. Gezegende hoge priester, gij draagt uw kerk op uw schouders als de sterke God. En daar zijn ze nu al in de eeuwigheid opgelegd. Mochten er vanavond onder ons harten gevonden worden, die het eens te geloven kregen. Kom, lieve Heere, wil dan nog eens geloof schenken om te geloven, hoop om te hopen, liefde om lief te hebben, o, gedragen te worden op uw borg schouders. Daar kan uw kerk nooit meer af. Gedragen te worden door u, op uw biddend hart, daar staan ze toch ingegraveerd, ook van eeuwigheid. Wij smeken u om die genade, Heere, der waarachtige bekering, dat we eens als arme zondaar, uitgedreven uit onszelf, van alle gronden afgestoten, aan uw gezegende voeten, Heere Jezus, mochten terechtkomen, en door uw dierbare geest onze naam eens mochten lezen in uw hart. Dat volk is eeuwig geborgen. Hoe donker dan de weg mag worden, gij ziet in gunst op dat volk dat u leert vrezen, dienen en liefhebben. Heere, geef het uit genade onze kinderen. Heere, het is ook voor kinderen en zelfs uit de mond der zuigelingen hebt gij uw lof bereid. Werkt het in de harten van onze jongens en meisjes, in de harten der jongeren, in een wereld vol van verleiding en nood. Heere, bewaar ze genadig bij de paden die naar de godzaligheid zijn. En mocht gij uit dat jonge geslacht uw kerk nog willen bouwen, Heere, daar liggen er toch nog onder het zegel uw verkiezende liefde. Werkt het in ons aller hart, o Heere, dan is het goed. Hoe het ook in het komende jaarseizoen mocht gaan. Gedenk zo aan al onze zieken in het ziekenhuis of thuis, Heere. U kent ook hun noden naar lichaam en ziel. Gedenk aan hen die naar ons luisteren. Ge mocht met het woord, door de bediening van uw lieve geest, ook willen meekomen aan hun harten. Gedenk aan alle bedrukten en bedroefden. Wees met uw kerk over de lengte en breedte der aarde, naar uw vrijmachtig welbehagen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen daarbij der zending, verstoor de werken van de vorst der duisternis en wil ons horen in die biddende hoge priester, in die gezegende Heer Jezus. Amen. Zingen we nu eerst met elkander, geliefden, uit de 77ste psalm, het 7e en 8e vers. Psalm 77, het 7e en het 8e vers. Intussen doet gij u een arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is, hoe kan het anders, op de biddag, een bijzondere collecte voor de kerk. tot de zogenaamde gouden kleding van de hoge priester behoorde ook de efod, een uit twee helften bestaand kledingstuk, een voorgedeelte en een achtergedeelte, dat van de hals tot ongeveer op de knieën afhing. Dit kledingstuk, genoemd de efod, was gemaakt van het allerfijnste witte linnen. Dat was alles geschied op last des Heeren. U weet dat in de tabernakel zelf en ook alles wat in de tabernakel gebruikt werd, gemaakt is geworden naar het voorbeeld dat de Heere op de berg aan Mozes getoond heeft. En dat was tot in de allerkleinste dingen toe. En daarom heeft het ons ook veel te zeggen. Dat kledingstuk uit twee helften bestaande was dus van fijn wit getwerend linnen. Doorgeborduurd met figuren in hemelsblauw, purper en scharlaken. En dan was het geheel weer doorgeborduurd met gouddraad. Die beide helften van de efod werden nu op de schouder van de hoge priester bijeengevlochten, bijeengebracht, vastgemaakt aan een gouden gesp. En die gouden gesp zat aan de onderkant van een in goud gevatte sardoniksteen. En op die stenen stonden de 12 namen van de stammen Israëls, op elke steen 6 namen. Stenen, zo lezen we hier in de tekst, stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren. Die efod met die namen op die steen waren er dus, en daar moet u nu eens rustig bij nadenken, die waren er dus ter gedachtenis van de kinderen Israëls en ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren. Wat is nu de betekenis daarvan? Wel, geliefde, telkens wanneer de hoge priester inging in het heiligdom, intrad voor het aangezicht des Heeren om enige heilige handeling te verrichten, om in smekingen en gebeden Jehova te ontmoeten, dan droeg hij in die 12 namen op zijn schouders het ganse volk. Hij droeg dus op zijn schouders dat ganse volk mee in het heiligdom. Dan droeg hij ze met zijn lusten en lasten, met zijn zonden en ongerechtigheden, met zijn vragen en met zijn klagen voor het aangezicht des Heeren. Dan wist Israël, als die hoge priester met die efod dus intrad in het heiligdom, stenen ter gedachtenis voor dat volk van Israël, dan wist de vrome Israëliet, die priester draagt me mee voor het aangezicht van Jehova. Een machtige rijke betekenis. En ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren. Ja, geliefden, Want als dan die hoge priester in dat heiligdom trad voor het aangezicht des Heren, Heren, wel, dan zag de Heren die namen. Hij zag die stammen. Hij zag dat volk op de schouders van zijn gezalfde hoge priester. En dan gedacht God aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten en met een dure eed van trouw gezworen en aan hun nageslacht. Dan gedacht de Heere aan al zijn heilsbeloften die hij aan dat volk geschonken had. Dan gedacht de Heere aan zijn genadebetoning die hij aan dat volk betuigd had. Ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren en blikte dan Jehova neder op die dienende hoge priester die daar dat volk op zijn schouders droeg. Dan zag God in dat volk de zijne. Kende God dat volk als zijn volk, dat hij van eeuwigheid bemint. Dan moet je eens rustig indenken wat dat inhoudt. Mag je geloven dat die hoge priester je ook draagt, die biddende hoge priester, die gezegende Heere Jezus Christus, want weet, dat is hier de wonderheerlijke symboliek. Die hoge priester onder het oude verbond was immers een schaduwbeeld van wat de met de geest des Heren gezalfde hoge priester des Nieuwen Testaments, die gezegende Heere Jezus Christus deed. Hij draagt in figuurlijke zin de efod. En wat gaat daar dan een machtige en rijke sprake van uit, geliefde? En wat ligt hier een ontzaglijke vertroosting voor de kerk des levende Gods? Jezus Christus draagt zijn kerk, zijn volk op zijn beide schouders. Hoe is ook de naam van de Heer Jezus? He? Ben je er ook alles bij bepaald? Maar Jesaja, die heeft er al van geprofiteerd. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. Wel nu, die sterke God, die gezegende hoge priester. Hij draagt op zijn beide borgschouders heel zijn kerk. Al de zijne, hij draagt ze voor het aangezicht Gods. Zijn vaders in het hemelse heiligdom. En wat houdt dat dan in? Die efod. Die efod, hebben we gehoord, moest op Gods bevel vervaardigd worden van het allerfijnste wit linnen. Wel nu, wit is het beeld van de smetteloze reinheid. En denk nu aan die hoge priester, de Heere Jezus Christus, smetteloos, wit, rein. Hij is heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden zijnde. In zijn mond is het bedrog nooit gevonden. Hij draagt Gods heilige wet in het midden zijns ingewands. En het is zijn welbehagen dit te doen. Het purper en het goud op die efod is het beeld. U weet dat toch? Waar is purper en goud een beeld van? Van het koningschap. In oude tijden ging de vorst in purper met een gouden kroon. Wel nu, dat purper en dat goud draad over dat smetteloze wit. Het spreekt ons van het eeuwig koningschap van die gezegende Christus. En als nu die gezegende Heere Jezus, als die eeuwige koning zich aan de zijne openbaart, och, dan neemt hij heel dat hart in, geliefde. Want wordt Christus maar koning in ons hart, dan wordt het oog dat ergert wel uitgerukt, en de hand die verleidt wordt wel afgehouden. Als die gezegende Christus door de bediening zijns geestes zich in zijn koningschap gaat openbaren, dan liggen al onze doodvijanden er eens onder. En dan komt daar die hartelijke keuze. Ja, u kiest mijn hart onder ramp en smart. Eeuwig tot zijn koning. Want zo moet die koning eeuwig leven. Bid elk met diepst ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. In zijn koningschap, geopenbaard in het hart, geliefde, dan zijn er geen vijanden. Ze zijn er wel, maar dan liggen ze allemaal onder de voet. En dan vermogen ze niets. En in dat eeuwig koningschap bewaart nu die gezegende Christus, zijn kerk, al de zijne geliefden. En dan het hemels blauw. Blauw is de kleur van trouw. Wel nu, deze hoge priester des Nieuwe Testaments, die de efod draagt, natuurlijk in veel heerlijker zin nog dan de hoge priester des Oude Testaments. Het hemels blauw siert die hoge priester. Het is het beeld van Gods getrouwheid in zijn beloften, die nimmer hun vervulling missen. En alle beloften Gods, ze zijn in die gezegende Jezus Christus. Ja en amen. Hij maakt die belofte bekend door zijn woord en zijn geest, geliefden. En was dan een voorrecht de belofte te mogen kennen. Zitten ze hier vanavond. Die beloften of een belofte in hun hart mogen dragen. Heeft de Heere wel eens tot je ziel gesproken? He? Nou, toe nou. En ben u er nu nog een vreemdeling van? Ach, vraag dan zo eens in je kerkbank. Lieve God, doe me je stem eens horen. En dan spreekt de Heere door zijn woord en door zijn geest. Wat wordt het een weldaad als die Heere Jezus zijn belofte door zijn eeuwige geest eens drukt op het hart. En denk dit nu eens in, hè, dat hemelsblauw, het beeld van de trouw, dat wat God beloofd heeft, hij ook gewis en zeker vervullen zal. Dan is toch een gelukkig volk dat uit de belofte leven mag door een geschonken geloof. Waar leeft u uit? Eerlijk, u moet antwoord in je hart geven, hè? Is het geen voorrecht als je uit een geschonken belofte mag leven. En dan één blik op dat hemelsblauw van die efod. Het beeld dat God trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. Dat wat de Heere beloofd heeft, dat hij dan ook gewis en zeker vervullen zal, geliefden. Wat is dat dan ook een rijk beeld van zijn profetisch ambt. Dat purper en goud zag dus op zijn koninklijke kant. Dat hemelsblauw, het ziet op zijn profetisch hand. Hij is het, die door zijn woord en geest zijn volk bearbeidt. De belofte legt in het hart. Dat is wat anders dan dat ik een belofte neem. Oh, die mensen die zijn er zoveel, maar die hebben er dan ook nooit geen werkzaamheden mee. U weet hoe de oude vromen dat vroeger wel zeiden. En die waren daar heus zo mis niet in. Dan zeiden ze wel eens, het is een machtig groot verschil. Een inkomende belofte of een voorkomende belofte. En weet je wat ze er dan mee bedoelden? Wel, och, zo'n voorkomende belofte. Maar je hebt mensen die staan soms in de keuken te werken en ze krijgen er 100 op een dag. Dat is zo eens een versje en dat is zo eens een waarheid en dat is zo eens een tekstje. En dat schiet dan in ons gemoed. Pst, dat is altijd niet van den Heilige Geest. Inkomende belofte. Kijk, dat is vrucht uit de profetische bediening van die gezegende hoge priester in dat hemelse heiligdom. En die maakt daar plaats voor in het hart. En hij werkt het in dat hart door zijn woord en zijn geest. En dan mag dat hart toch wel eens zeggen, en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, twijfelen we dan nooit meer? Jij twijfelt toch nooit, is het wel? Och, mijn lieve toehoorders, ik lees dit van Elia, die grote in het koninkrijk. Die lag nog onder de jeneverstruik, die zegt, lieve God, het is genoeg, haal me maar thuis. Ja, we lezen het van Johannes de Doper in de kerker. Die stuurt zijn discipelen nog en die zegt, ga nu eens vragen of hij het is degene die komen zou, of dat we nog een andere verwachten. David, och, die wist het ook al niet meer. Denk eens aan Asaf. Hij wist niet meer waar hij aan toe was. Ach, zo kan zo menigmaal de ziel ook wat Gods beloften betreft geslingerd worden. Ach, laten we dan toch veel vragen. Heer, schenk me toch dat onderwijs eens door je lieve geest. In je eeuwige onbezweken trouw, dat u in uw trouw alle beloften vasthoudt en op uw tijd vervullen zal. Heb je, want dat is een groot voorrecht, die zaken te mogen leren. Heb je het nou wel eens mogen laten liggen in de handen van een belovend God? En dan zoveel krediet om dat lieve wezen te oefenen, dat wat hij gezegd heeft. Heren, ik weet wel niet hoe. Heren, och, voor mij duurt het dikwijls veel te lang. En dan schijnt het niet goed te gaan. Maar heren, uw onbezweken trouw openbaart u ook in uw belofte, in uw toezeggingen. Kijk, dan krijg ik weer hoop op een belovend God. En door het geloof uit een belovend God te mogen leven, zegt het hart hoe het dan ook gaat, maar de Heere zal het doen. Dat is een voorrecht. En dat heeft nu de Heere zo graag. Hè? Want anders heb je geen cent krediet op God. Maar waar staat toch eens een voorrecht om door zo'n geschonken geloof zoveel krediet op de Heere te hebben, dat hoe het gaat, maar de Heere zal zijn woord waar maken. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat een voorrecht, geliefde. Dus die Christus te kennen als profeet in zijn eeuwige trouw, in de vervulling van zijn beloften, geliefde. Zie, dan krijgen we wel eens van die gezegende lessen. Dan wordt onze vijandschap wel eens verbroken. dan wordt al onze eigen gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. En dan wordt zonde een zonde en dan komt er de waarachtige noodzakelijkheid om door die gezegende profeet nu geleerd en onderwezen te mogen worden. Want anders heb ik er geen behoefte aan. Maar alleen zulke mens heeft behoefte aan een onderwijzer. En dan leren we eigen dwaasheid, eigen blindheid, eigen verkeerdheid al meer kennen. Maar je leert toch ook die dierbare lessen van die allerhoogste profeet zo waarderen. Weet je wie ze ook gewaardeerd hebben? En als je daar nu eens mee mag wandelen, met die twee Emmausgangers, weet je wel, als ze terugkomen vanuit Emmaus en ze gaan weer naar Jeruzalem, horen ze het dan zeggen, waren onze harten niet brandende in ons toen hij met ons over de weg ging en hij ons de schriften opende. Gezegende lessen van deze gezegende profeet. En nu tenslotte het scharlaken van wit linnen, geborduurd met purper en goud en hemelsblauw, maar ook moest de kleur van scharlaken op die efod zijn. En ge verstaat het misschien al. Dat scharlaken, dat is dat donkerrood. En dat ziet op zijn priesterschap. Hoe heeft hij met zijn eigen hartebloed zijn kerk gekocht? Zie die hoge priester des Nieuwe Testaments. Die trad altijd in dat heiligdom. Met bloed van stieren en bokken. Met vreemd bloed. Maar dat kon niet eens om de weg wissen. Maar dat bloed wees dan ook heen naar het scharlaken van die gezegende enige eeuwige hoge priester, Jezus Christus. Hij heeft met zijn eigen hartebloed zijn kerk gekocht. En hij heeft het ingedragen in dat binnenste heiligdom. En hij heeft het opgewogen op de schalen van het goddelijke recht. En hoe is God de Vader als die hemelse rechter in dat scharlakenbloed van de schootzoon zijner liefde eeuwig bevredigd geworden? In dat dierbare scharlakenbloed ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Zeg, is dat bloed op jullie hart? Dan zegt de Heere ook vanavond nog. En als ik dat bloed zien zal, dan zal ik jullie voorbij gaan. En wat een zegen. We hebben gehoord, geliefde. 6 en 6. Hij droeg dus symbolisch heel dat volk op zijn schouders. Nu was daar een machtig onderscheid tussen die stammen, nietwaar? Neem bijvoorbeeld de stam Ruben en de stam Levi. Neem Simeon en neem Juda. Neem bijvoorbeeld Dan en Naftali. Wat een machtig verschil. Wat een onderscheid in handel en wandel, in levensgedrag en in zondeopenbaring. En toch, welk onderscheid er ook tussen die stammen was, ze werden alle gedragen. En dan was er in wezen toch weer geen onderscheid. Want ze hebben immers allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En er is niemand die goed doet, en er is niemand die God zoekt, en er is niemand die naar God vraagt, tot niet één toe. Dus daarin was er geen onderscheid. En nu draagt hij al die stammen zo onderscheiden, geliefde. Hij droeg ze naar hun geboorte. Het begon niet bijvoorbeeld Naftali, Benjamin, Juda.
Nee,
het begon met Ruben, bij de oudste eerst. Benjamin, de laatste, het onderste van de Sardonyx-steen. Maar de oudste of de jongste, ze werden toch op die schouders gedragen. En ook daarin ligt weer zo'n machtige, rijke betekenis. Ach, geliefde, als het open valt, dan kom je er feitelijk niet mee klaar. Hij droeg ze dus, zeiden we, naar hun geboorte. Ruben het eerst en Benjamin het laatst, geliefde. Zie, daar zijn vaders en moeders in de genade. Maar er zijn ook kinderen en zuigelingen in de genade. Draagt hij nu alleen de vaders en moeders? Of draagt hij ook de zuigelingen? Daar ligt ook een machtige vertroosting. Daar kreeg je dat nou maar eens te geloven. Hij draagt ze alle, tot de allerkleinste toe. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Hij draagt heel die kerk op zijn schouders, geliefden. En weet je wat dan ook nog zo'n groot voorrecht is? Als nu die hoge priester die efod aangaf. Die sardonyxstenen met die namen, die kon er nooit afvallen. Nee, hij moest natuurlijk in dat heiligdom wel eens bukkend werk verrichten. Ja, maar die stenen konden van zijn schouders niet af. Het waren sardonyxstenen, gevat in een gouden kastje. En daarin, als het ware, wij zouden zeggen, vastgesoldeerd. En die namen, zeg, heb jij dat ook gezien? Die namen, het staat er zo, die stonden erin met steensnijderswerk. Wat is dat? Steensnijderswerk? Gelukkig dat die namen er nou zo in stonden. Die waren daarin gebeiteld. In die sardonyxsteen. Die konden nooit meer uitgeveegd worden. Gelukkig maar. Nee. En ze konden dus nooit van de schouders van die hoge priester vallen. Wat ligt daar alweer een machtige en rijke vertroosting in voor de kerk des levende Gods. Al draagt hij de allerkleinste met de verst gevorderde op zijn borgschouders, ze vallen er nooit meer af. En hun namen kunnen er nooit meer uit. De duivel die zegt wel eens, je naam staat er niet in. Heb jij je naam wel eens gelezen? In die efod? Weet je wat een vrome Israëliet deed? He? Natuurlijk, het was niet al Israël wat in Israël was. Maar de vrome Israëliet zegt, als die in de dienst kwam van de tabernakel, en hij zag daar de hoge priester met de efod, weet u wat dan die vrome Israëliet deed? Och, stel nu voor, hij was uit de stam van Naftali. Dan ging het er maar om één ding. Om die naam te lezen. Naftali. Ja. En u wist het. Ik word mee met de stam gedragen. Och, dat we nou eens zo in de klem kwamen en het nu zo waarachtig een nood werd, dat we eens kregen te verzoeken van dat lieve wet. Heere, sta mijn naam erin. Mag ik hem eens lezen? Rutherford had zijn naam gelezen. En toen zei hij, ik kom er zeker. De duivel heeft geprobeerd mijn naam uit te vlakken. En hoe heeft die biddende hoge priester me laten zien dat het in der eeuwigheid niet kan. Zeg, mocht u dat geloven, hè? Of ze kunnen je wat wijs maken, hè? Dan sta je naam er niet in, of die naam is uitgevlakt, och, zie je maar op jezelf en op je afmakingen. Het is immers altijd een eeuwig wonder. Zalig worden, dat is een eeuwig wonder. Dat begint hier en dat zal het tot in de eeuwigheid blijven. Ja, maar dat nou die naam in dat steensnijderswerk met heilige eerbied. God de Vader heeft de namen der zijne die hij aan die gezegende Christus al in de eeuwigheid gegeven heeft. Heeft God de Vader door zijn eeuwige geest die namen op die borgschouders gegraveerd. En ze kunnen er nooit meer af. En hoe kan een ziel dikwijls zo geslingerd worden, hebben we gehoord. Je kunt zo dikwijls geschud worden. Soms zegt hij wel eens, lieve God, ik zal er nog afvallen. En weet je wat nou zo nodig is? Maak nou eens een eenvoudig beeld gebruik. Heel eenvoudig, hè? Kom. Er zit hier geen vader die zijn kleine kind toch wel eens gedragen heeft. He? En als je dan dat kleine kind droeg, dan wordt dat kind wel eens bang. En dan zegt het, vader, ik zal vallen. Wat zegt zo'n vader dan? Dan zegt hij, och kind, sla nou je armen maar om mijn hals en hou me nu maar stevig vast. En dan slaat dat kindje de armen om de hals van die vader. En nou mag vader springen en huppelen zo die wil. Want dat kind heeft vader vast. Mochten we door genade, klein en groot, eens de armen des geloofs om die dragende hoge priester slaan. Bid het dan maar zo, dragende borg, beminnelijke Emmanuel, wil u mijn armen eens om u heen slaan, opdat ik u zo mag vasthouden, omdat gij mij vasthoudt. Is dat een voorrecht? En dan, ik moet helaas voort, zie dan, de kerk wordt op de schouders gedragen, maar hij draagt ze ook op zijn hart. Want als die hoge priester de efod aan had God geboden, dan draag je tegelijk de borstlap. En dat lezen we zo treffend in het 29ste vers. Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israëls dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart. Als hij in het heilige zal gaan ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren geduriglijk. Hij had dan de efod en dan had hij ook die borstlap. Die borstlap, dat was een vierkante, langwerpige zak. Van boven was die borstlap open, zodat de hoge priester zijn hand daarin steken kon. En die borstlap was weer van precies dezelfde kleuren naar het voorbeeld dat God gegeven had. Wit, hemels, blauw, purper en scharlaken. En die borstlap werd dan met gouden kettingjes onder de armen door op de schouder aan diezelfde gouden gesp vastgemaakt waar de efod aan vast zat. En dan waren er op die borstlap ook weer 4x3 prachtige stenen van allerlei kleuren, uit allerlei landen waren die stenen. En daar Ruben, Simeon, en daar stonden weer alle 12 namen. En zo droeg nu de hoge priester met de borstlap ook symbolisch dat volk van Israël op zijn hart geliefden. Nu is er één ding. En dat is dit. Dat Israëls schaduwdienst nog te kort schiet ten opzichte van de heerlijkheid van de dienst van Jezus Christus. Want het werk van die gezegende hoge priester gaat zoveel verder. Want als hij nu die borstlap ook droeg, dan ging hij in het heilige en hij boog voor het reukaltaar. En dan ging hij in gebed en dan droeg hij immers symbolisch heel dat volk van Israël mee in zijn gebed met alle noden en behoeften voor tijd en eeuwigheid op aan de troon der genade. En als dan die hoge priester wilde gaan in het heilige der heiligen, wat dan? Dan zei de Heere, en nou de borstlap af, en nu de efod uit, leg je hoge priesterlijke klederen af, en nu een eenvoudig wit linnen kleed. En zo ging die hoge priester op de grote verzoendag in het heilige der heiligen voor het aangezicht van Jehovah. Gezegend zij de hoge priester des Nieuwen Testaments, die heeft nooit zijn efod afgelegd, nog zijn borstlap. Toen hij met die efod en die borstlap, want immers de namen der zijne hebben we gehoord, die heeft God er van eeuwigheid op gegraveerd. Het houdt wat in, hè. Kun je nu begrijpen dat Bunyan zei, ik heb mijn namens gelezen in het hart van die hoge priester. En hij heeft gezegd, al waar ik ben, al daar zult gij zijn. Hij zegt, nog geloof ik dat ik er toch kom. Hou wat in, hè. Ken je nou gelukkiger volk dan dat volk dat God in Christus kennen mag? Hè? En wat leven we dikwijls ver beneden onze stand. En het is toch zo de moeite waard. Goed van dat eeuwige lieve wezen te vertellen. Gegraveerd op zijn sterke schouders. De sterke God. Je kunt er nooit meer afvallen. Vraag maar eens, lieve God. Laat me eens weten of je me draagt op je schouders. Is toch de moeite waard, vriend? Vind je niet? Hè? Met al wat wijkt en bezwijkt. Maar dat volk is eeuwig geborgen. En nu die borstlap. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gelezen. Je ziet nogal eens verschillende Roomse kerken. Je hebt, ik meen dat je ook in Utrecht zo'n Roomse kerk hebt. Die heet de kerk van het Heilige Hart. Maar wil je nu geloven? Ik laste dus. Toen heb ik gezegd, wel lieve God, dat is je volk. Dat is de kerk van het Heilige Hart. Wel ja, ze zijn ook in dat hart gegraveerd van eeuwigheid. Dat houdt wat in. En denk dan weer aan dat steensnijderswerk, onuitwisbaar, de kerk van het Heilige Hart. Want dat is nu het onderscheid. Als die hoge priester in dat heilige der heiligen inging, dan moest hij het afleggen. Waarom? Omdat hij in zichzelf ook een zondig schepsel was en ook voor eigen zonde moest boeten. Maar daar gaat die smetteloze, reine priester. En die legt de efod niet af, nog de borstlap. Hij hangt ermee in de diepte der godsverlating. Hij heeft ze meegenomen in de dood. En hij heeft ze meegenomen in het graf. En hij heeft ze meegenomen toen hij opvoer van de olijfberg. En nu zijn ze met hem gezet in de hemel. En daar bidt deze hoge priester. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, ook bij mij zullen zijn. Ben je nu met eerbied gezegd, lid van die kerk van het Heilige Hart? Haast u dan om uw levens wil. O, hoe rijk deze hoge priester draagt ze dus mee, stenen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. En daar staat nu in dat hemelsheiligdom die allerbeminnelijkste en allergezegenste Immanuel, die dierbare hoge priester. En daar draagt hij ze. En daar aanschouwt de Vader ze. En nu aanschouwt hij ze in dat volmaakte borgwerk van deze hoge priester. En daar zegt die biddende hoge priester: Vader, hun schuld is betaald. De zonde is nu verzoend. Vader, ik heb alles voor hen gedaan. Vader, wat een rijke, machtige vertroosting. Zo smeekt en bidt die hoge priester. En het is tegelijkertijd een eisen. En nu, Heilige Vader, dat ook zij die ik draag op mijn borgschouders en die staan en gedragen worden in mijn hart, ik eis, Heilige Vader, dat zij thuis komen. En daar, en u de schoenen van je voeten, want de plaats waar we zijn is heilig land. Daar getuigt God de Vader, mijn zoon, zij komen thuis. En het is die dierbare Heilige Geest die dat nu verzekeren en verzegelen wil aan het hart. Wat een voorrecht. Tot die kerk van dat Heilige Hart te behoren. We zeiden zo straks, en daar eindig ik nu mee, die 12 stenen in die borstlap, die hadden ook verschillende kleuren. Maar daarvan lezen we niets in de Bijbel. En inlegkunde, daar moeten we nooit aan doen. Maar dit weet ik wel, en dat had toch wel een betekenis, dat die stenen uit verschillende landen kwamen, zeg. Wel nu, die kerk van dat Heilige Hart, wel, ze komen uit verschillende landen, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. De Heere zegt tot het noorden geef, en hij zegt tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen en mijn dochteren van ver. He? Ja, en weet je wat ze alle zingen, die lid van die kerk zijn? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En zij allen ervaren het Melodestein of het was Groene Wegen, zoete banden die mij binden aan des Heere lieve volk. Wisten zij mijn hart te vinden, hun taal, mijn hart te tolk. Overal komen ze vandaan, maar ze worden lid van die kerk van dat Heilige Hart. In de weg der waarachtige wedergeboorte, uit de bediening van deze profeet, deze eeuwige koning en deze enige hoge priester, van de Vader gekregen, gedragen eeuwen door. Hij draagt ze tot ze thuis zijn. En in zijn beminnelijk middelaars hart verzekert hij ze er wel eens van. Weet, o mijn bruid, het huwelijk komt. En ik zal u straks leiden in de binnenkamer mijns vaders. En dat een volk dat hier geleerd heeft met recht verloren te moeten gaan. En die nu met recht zullen thuiskomen. Want Sion wordt door recht verlost. En dat een volk dat het zal belijden. Heren, de laagste plaats daar zal nog te hoog zijn, zalig gedragen te worden op zijn schouders en in zijn hart. Amen. 13e vers uit Psalm 73. En gezegende hoge priester des Nieuwen Testaments, gij die uw kerk draagt op uw borgschouders en in uw middel en draagt in uw middelaars hart, ach, wil de nood op ons aller hart eens zo binden dat we werkzaamheden kregen aan de troon der genade om door het geloof te mogen weten, door u gedragen te worden op uw schouders en in uw hart. Al wat buiten u is, schiet tekort. Voor de eeuwigheid wil er ons maar ontdekken, alle gronden wegnemen, de zaligmakende ontdekkende bediening van uw lieve geest niet onthouden en ons leren en onderwijzen allerhoogste profeet. Wees als koning, heerser in ons hart. En wees als priester, onze verzoener en bidder. Amen. Het vierde vers uit Psalm 118. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.